Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. We hebben een interessant uur voor jullie in petto. En als je van de entertainment houdt, mag je dit zeker niet missen. Bij ons is de bekende auteur van weleer Hans Cornelissen. Inmiddels is hij creatief directeur van de Graaf en Cornelissen Entertainment, waar hij samen met zijn team heel wat mooie toneel- en musicalproducties maakt. Vanmiddag praten we over zijn nieuwste productie genaamd Kinky Boots. We zijn er zometeen met Hans Cornelissen. Nu eerst een mooie medley om vast in de sfeer te komen.
Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij?
Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam, het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen, maar nu is dat verleden tijd.
Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig.
Heel even, denk ik soms ineens aan jou.
Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje. Op een Amsterdamsterras, toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd.
Sammy, loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat.
Brandend zand in een verloren land en een leven vol gevaar.
Armen staan in steen vergaan, onze liefde blijft bestaan.
Hans, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
We gaan met je praten over jouw werk als creatief directeur in theater bij De Graaf en Cornelissen Entertainment. Mm-hmm. En jullie nieuwste musicalproductie Kinky Boots.
Yes.
Dat wordt heel spannend. Nu is het maken van musicals al lange tijd jouw vak, maar een grote generatie in Nederland kent je vooral als acteur bij tv-serie Zeg eens A.
Ja.
Is jouw karakter Gert-Jan vergelijkbaar met wat Arnie was voor Reinhold Oerlemans?
Het karakter? Nee, wat wel vergelijkbaar is, dat we er allebei bekend door zijn geworden, ja. Denk ik. Ik dan in een comedy, 13 jaar wekelijks, en hij natuurlijk in een dagelijkse soap.
Ja.
En allebei zijn we gaan produceren. Ik doe theater, hij doet televisie, dus ja. Wat dat betreft is er wel een soort overeenkomst.
Het is wel bijzonder in die tijd van Zeg eens A. Ik had begrepen dat er zelfs 6 miljoen kijkers waren.
7.
7 miljoen kijkers in hoogtijdagen.
Ja, dat realiseer je eigenlijk niet zoals dat gebeurt. Maar achteraf bezien, dan is het gewoon de helft van de bevolking. Want er waren natuurlijk toen de mensen.
Inderdaad, ja, inderdaad.
Ja. Dat klopt, ja.
Nou goed, je hebt ook veel ander acteerwerk gedaan. Ja. Waaronder voor Schipper naar Schot, ja. De Camerone, Billy Budd, De Lemmings, Moordspel, Spijkerhoek, Goudkust, Goede Tijden, Slechte Tijden, Oppassen, Medisch Centrum West en Baantje.
Ja.
Hebben ook in mooie toneelstukken gespeeld, waaronder met Ellen Vogel, Kitty Kuba en last but not least, Lisbeth List.
Ja, zeker.
Wat is jou eigenlijk het meest bijgebleven uit die tijd?
Met Zeg eens A. Kijk, ik was een jonge acteur en ik werd gebeld door een agentschap, Margrethe van Dam, die was toen de grootste. En die had mij gezien in een klein rolletje in de slechtste film die ooit in Nederland is gemaakt, De Peetmoeder. En ik speelde een van haar vier zoons, een heroïne-junk. En dat was toevallig nogal goed gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Dat was een goed rolletje. Dus zij had gezegd, ze was Duits. Wie hast du das gemacht? En toen belde ze me en zei, ze wil je morgen langskomen. We gaan een comedy-serie maken bij de VARA. En dat heet Zeg eens A. Een rare titel, lijkt wel een medische quiz. Maar goed, oké. Okay. En dat gaan we opnemen voor live publiek. 8 afleveringetjes van 25 minuten. Ik denk, nou ja, leuk. Ik wil alles aanpakken. Ik werkte bij Globe toen.
Ja.
Toneelgezelschap. Dus ik ging er naartoe. Daar zat in dat kantoor van haar de regisseur Nico Knapper en René Soutendijk.
Oh ja.
Want die deed auditie voor mijn zuster in het verhaal. Nancy en Gert-Jan.
Ja.
Nou ja, moesten een scènetje spelen. En toen zei, nou ja, dan leuk. Jullie zijn de goede types, we nemen jullie. Dus het ging heel makkelijk.
Het was meteen
meteen raar. Meteen, ja, raar. Meteen. Dus ik dacht, nou leuk. Dus we gingen dat opnemen, die aflevering 8. En nou ja, was wel leuk. En Sjoukje Hoijmaer, Carrie, Tefs, René, nou, al die mensen.
Ja.
Nou, dat sloeg meteen wel aan. Mensen vonden het allemaal leuk. Werd ook wel leuk over geschreven. God, grappig, iets nieuws. En met een gescheiden dokter, Sjoukje Hoijmaer, ja, een gescheiden precies. Huisarts. Was voor toen best wel een soort vooruitstrevend. En dan twee leuke kinderen. En een werkster en een man. En de verhouding met de chirurg. Dus dat deed het aardig.
Ja.
En toen zei de Varen, nou ja, dan maken we toch nog maar nog een seizoen. Maar dan maken we er meteen 20. Nou ja, toen barst het los. Opeens ja. Denk je, oh, akkoord. En dat is raar.
Dat is heel raar.
Dat gebeurt opeens in een paar weken dat je denkt... En dan gebeurt dat gewoon. Dat je gewoon eigenlijk... Ja, niet, je kan wel over straat, maar eigenlijk ook niet.
Ja,
en
ja.
Ik wil niet zeggen dat het erg was, maar er zijn mensen die er heel goed tegen kunnen, die het ook misschien wel zelfs leuk vinden. Ik vond het ook wel eens leuk, maar ook wel eens niet.
Nee, natuurlijk.
Hoe de helft van de Nederlandse bevolking keek. Wat wel het voordeel was, dat mensen meestal heel leuk reageerden. Want de mensen die niks aanvonden, die keken natuurlijk niet.
Ja, precies. Hè?
En
ja,
het was wel breed. Men vond het sympathiek. Dus dat is wel een gekke ervaring. Dan weer ook door de televisiering twee jaar daarna.
Ja.
Kregen we ook allemaal. Ik heb hem ook. Nu doen ze dat niet meer heel verstandig. Nu geven ze er één. Maar wij kregen hem. Alle hoofdrolspelers kregen het ding. Grote, gouden...
Het is toch leuk.
Ding. Ja, ja, het is leuk. Dus dat was bijzonder. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld Ellen Vogel. Dat is toch de koningin van het Nederlandse toneel, zeker in die tijd. En ik werd gevraagd door John van der Rest, was toen een theaterproducent, of ik in een stuk van Tennessee Williams wilde spelen, Glazen speelgoed. Nou, dat is een prachtig stuk. En Ellen Vogel zou de hoofdrol spelen. En ik moest me gaan voorstellen bij haar in Amsterdam. En dat vond ik wel... Nou, eng. Ja, best wel bijzonder. Dus ik ging daar naartoe en ze deed open en ze zei, wat heerlijk dat je mee wil doen. En dat tekende haar klasse, want ik dacht alleen maar, wie ben ik, klein acteurtje? Ik dacht, dank God op mijn blote knieën dat ik mee mag doen.
Maar
dus
wel meteen ook het ijs gebroken voor je.
Ja,
moment.
Maar ook zo klasse, zo sympathiek en zo wijs van die vrouw. En het is ook een hele goede vriendin geworden.
Leuk,
Tot haar overlijden. Dus dat zijn ook bijzondere dingen. Ja, zo maak je van alles mee. Wat ik ook heb meegemaakt, Jackie Chan, die ik helemaal niet kende. Die ging weer een nieuwe film maken, Who Am I? En die zou 10 dagen in Rotterdam draaien. Dus alle acteurs en actrices in Nederland, veel gingen een auditie doen in Rotterdam. En ik zei, nou, ik ga helemaal niet. Hoezo? Ik had ook een kater, moet ik eerlijk zeggen. maar een vriendin van mij zei, ja, kom op, we gaan wel met de auto naar Rotterdam. Nou,
ja,
ik duim met die Chinezen. En ze namen mij.
Ja.
Verbijsterend. Voor best wel nog een aardig rolletje daarin. Dus
was je daar echt door gechoqueerd dat ze jou namen?
Nou, nee, niet gechoqueerd. Ik had helemaal niet verwacht. Want ik ging er echt naartoe. Van,
zie je
het
wel.
En ik zei me ook niks.
Ja.
Maar ik vond het wel een te gekke ervaring. Dus ook bij die brug en mijn stunts. En ik speelde wetenschapper. Dus niet zo'n sensationele rol. Maar het was wel een hele gekke ervaring. En later heb ik heel vaak meegemaakt in treinen of op straat. Jonge kinderen dat ik denk, hoe kan dat? Die kunnen mij echt niet kennen.
Ja.
Maar die dan gewoon thuis die films van Jackie Chan natuurlijk kochten en kijken, streamden. Nou, zo zijn er allemaal hele verschillende dingen die je dan meemaakt in zo'n carrière, leuke en ook niet leuke.
Ja.
Want het is natuurlijk wel zo. Je wordt natuurlijk bij elkaar geflikkerd door een producent, een groepje acteurs. En dan ook nog
moet
in
je
een,
nog maar
in
nog
een bus.
Met
dus ik zeg altijd met je Big Brother in de bus.
Ja.
Bij elkaar. En dan gaat maar doen een jaar.
Ja.
En in een musical, waar er dan vaak 30 mensen in zitten, ja, dan zijn er altijd wel een paar mensen waar ik mee leuk heb. Maar in een toneelstuk met 4 mensen, dat je ook nog in een personenauto het land doorreist, er zit ook wel eens iemand bij waar je het absoluut niet mee kunt vinden. En dan is het echt
dan
zwaar.
Dan is het lastig,
Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja.
Ja.
Je wilde altijd al acteur worden, toch?
Ja, ik was vroeger toch heel erg cabaret gericht. Ik was enorme fan van Don Quixote. Dat was toen een hele vooruitstrevende en populaire cabaretgroep. Dat vond ik echt helemaal te gek.
Ja.
En ik ben ook naar de Kleinkunstacademie gegaan, daardoor in de vooropleiding. Ik ging in die audities heel goed. Ik geloof dat ik als beste eruit kwam. Waarom weet ik niet, maar dat had blijkbaar aardig gedaan.
Ja, wat goed.
Maar ik werd gek van al dat gedans. En er was daar een hele...
Kon je goed dansen dan?
Nee. Er was daar een hele beroemde choreograaf. Een valse oude nicht, zal ik maar zeggen. Jack Bow. Maar wel een geweldige man, heel bekend en ook gewaardeerd. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Schat, je danst als koude Bami.
Oh jee.
En toen dacht ik, dit is wat. Ik ga naar mijn tas en mijn jas pakken. En ik ben daar heel rustig het pand uitgelopen. Ze keken me ook verbijsterd aan in de Jordaan. Ik dacht, hier ga ik nooit meer naartoe.
Nou ja, maar je bent gewoon weggegaan dus.
Ik ben weggegaan.
Oh.
Ik ben gewoon weggegaan. En en ik woon nog thuis met mijn ouders. Dus ik dacht, ja, wat nu?
Hebben ze je niet meer teruggevraagd dan?
Nee. Och. Nee, gewoon, nee, maar het was ook een soort voortraject, hè? Maar zo ging dat toen.
Ja.
Maar ik dacht, dit is niet...
En je houdt ook niet van Bami misschien?
Ik ben dol op Bami, maar niet op dansen. Okay. Het was gewoon niet echt mijn richting.
Ja.
Maar goed, toen ben ik bij een toneelgezelschap gaan werken.
Ja, nou als je meer voor cabaret ook gaat, dan is toneel natuurlijk ontzettend leuk.
Ja, en dat cabaret heb ik daarna ook wel losgelaten, hoor. Maar dat was eigenlijk als tiener of als kind, was dat. Ik had ook een cabaretgroep op de middelbare school. Nu Das Veritas, allemaal heel van tegen de honger en tegen de atoombom uiteraard.
Oh ja,
en dat soort,
in die tijd.
Hè, die tijd.
Ja.
Dus daar lag echt het begin. En dat is natuurlijk, heeft zich ontwikkeld in natuurlijk toneel en in film en televisie. En ja, en nu sta ik aan de andere kant als producent.
Want hoe was die overgang van acteren naar produceren?
Nou ja, ik kwam Ruud de Graaf tegen. Dat is mijn huidige compagnon. En hij was impresario voor muziekprogramma's. Vooral had met Doe Maar wel te maken en met... Polle Eduard. En hij zei, ik wil wel eens eigenlijk theater ook gaan doen, toneel. En dit is een leuk stuk misschien. Zou je daarin willen spelen? Ik zei, nou, ik zou het je afraden. Er zitten 13 mensen in. Dat is gewoon niet, dat is niet haalbaar. Gewoon financieel niet voor een toneelstuk. Maar ik heb net gelezen dat er een nieuw stuk van Neil Simon is. Beroemde toneelschrijver. Is in Broadway in première gegaan, de Dinner Party. Ik zei, nou, dan gaan we kijken. Toen zijn we naartoe gegaan samen. Ik ken elkaar helemaal niet. Naar New York, heel leuk. Dat ging heel goed en vonden het geweldig stuk. We de rechten verworven. En dat zijn we gaan doen. Ik als artistiek leider, hij als zakelijk leider. Ik speelde erin ook.
Ja.
Met Kiki Klasse, Carol van Herwijn, Bea Mulman. Mensen die helaas, Kiki dan wel, maar die anderen zijn er niet meer.
Nee.
En dat liep heel goed. We kregen ook meteen een nominatie voor de toneelpublieksprijs. Nou, zo is onze samenwerking begonnen. En toen... dacht ik, nou moet ik ook commercieel zijn. Want ja, ik zit nu ook deels aan de andere kant. Ik zei, nou ja, misschien moeten we zeg eens A eens op het toneel proberen te brengen.
Oh,
was
ja.
al 15 jaar langer, 20 jaar daarna. Nou, dat vond hij natuurlijk interessant klinken.
Fantastisch
dus
idee,
ik ben daar achteraan gegaan. En alle spelers wilden, behalve John Lennon, maar Carrie, Sjoukje en Kiki en Manfred. Vond het allemaal leuk.
Ja.
Maar de schrijvers niet. Giem van Houweningen zei, nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Dat wordt niks.
Oh, die wilde dat niet?
Nee, wilde dat niet. En die had de rechten.
Ja.
En die moest ook een toneelversie schrijven. Maar na een jaar belden ze opeens, we doen het toch.
Oh.
Ik zeg, dat zijn we gaan doen. En toen dacht ik wel, waar ben ik aan begonnen? Er komt een stelletje weer opeens toneel op, zitten de mensen erop te wachten. Dus het was best even, maar ja, toen kon ik niet meer terug. En toen hadden we de eerste try-out, heet dat, in de gigantische Schouwburg in Enschede. Want daar hadden we een week de generalen. 1000 mensen zaten er en binnen 10 minuten ontplofte.
Nou ja,
en het werd dus een waanzinnige hit, 220 keer uitverkocht.
Ja, kijk.
En toen hadden we een vette hit in handen. En toen kwam Musical om de hoek kijken. En toen zei hij, 010 zijnde, ik wil Pietje Bel. En ik, 020, zei ik wil Wat zien ik van Albert Mol over de hoeren in het Red Light District.
Ja,
en die hebben
we
allebei gemaakt.
Geweldig.
Nou, wat ik me wel afvraag, hè, van zeg eens aan, hoe heb je die vertaalslag weten te maken? Want het is zo'n wereld van verschil, tv en op de planken staan.
Behalve dat het een ongelooflijk leuk script was van hun, waarin ze ook... Er zat bijvoorbeeld een bolletjeslikker in, wat heel erg leuk was. Maar die werd toch gered door de dokter, want die moest poepen. Die bolletjes moesten eruit. Nee, en dan met Mien Dobbelsteen, je begrijpt.
Ja, hilarisch.
Maar wat heel erg slim is, dat we samen met de decorontwerper een draaidecor hadden gemaakt. Dus dat decor dat draaide van de een naar de andere wachtkamer, de huiskamer, de keuken van Mien, dat draaide. En dat gaf toch ook een beetje een soort studio-effect. En het grappige is dat we ook mee konden lopen en ook door die deuren. Dus dat had ook een soort hilarische werking. Ik denk eigenlijk dat zeker die eerste toneelversie, dat eigenlijk het leukste is. Ook leuker dan de tv-serie zelfs. Want de mensen zaten erbij.
Ja,
en er waren
ja,
ook scènes, zat Mien in de zaal en misverstanden. En,
je hebt wat meer persoonlijk contact op dat gevoel.
Het was gewoon heel erg geslaagd.
Ja, ja.
Ik kan niet anders zeggen.
En dan te bedenken dat je toch op een gegeven moment dacht van waar ben ik aan begonnen.
Zeker. Ja. En toen hebben we het 4 jaar daarna nog een keer gedaan.
Ja.
Met een andere versie. En dat was ook weer hetzelfde. En toen, ja, nou, toen
weet
dacht
je
ik,
dat je goed zit. Nu,
je hebt al sinds jaren een prominente stempel gedrukt in de wereld van de musicals, theatermusicals.
Ja.
Wat komt er allemaal bij kijken om een script voor productie op de planken te krijgen?
Als het een bestaand script is, dan moet je de rechten eerst zien te krijgen. En van zoals we nu afgelopen jaar Evita hebben gedaan, net vorige week de laatste voorstelling.
Ja.
Enorm succes.
Ja.
Met prachtige kritieken, 120.000 bezoekers, prijzen. Maar we hebben heel erg veel moeite moeten doen om die rechten te krijgen. En waar wij vroeger wel tegenaan liepen, Ruud en ik, dat heel vaak rechten door Stage Entertainment van Joop van der Ende of door het bedrijf van Albert Verlinde, VNV,
ja,
al waren geopteerd. En dat waren ook de grootste producenten in Nederland. Dan kwamen wij er gewoon niet aan.
Maar kun je dan niet met ze onderhandelen of iets?
Nee,
sowieso niet.
Wat wij dan wel, we hebben wel bijvoorbeeld Cabaret, daar kregen we nou wel de recht. En we hebben natuurlijk heel veel dingen zelf gemaakt. Ik bedoel, wat Cynic, wat ik net vertelde,
ja,
maar ook
ja,
Op Hoop van Zegen. Allerlei eigen initiatieven, Lisbeth Listen Musical. Ja. Musical over Adele Bloemendaal, Jasper en de Jong, Connie Stewart. Maar goed, het landschap is veranderd. Ik bedoel, Joop van den Ende is niet meer bij Stage Entertainment, heeft dat verkocht. Albert Verlinde werkt daar nu,
ja,
die is daar in dienst als directeur. Wij zijn nu ook een belangrijke speler. Dus wij krijgen opeens wel de mogelijkheden voor die rechten.
Fijn,
en
ja,
gaan ook regelmatig naar die bureaus toe in Londen en New York. Dus dat gaat eraan vooraf. Nou ja, dan heb je de rechten voor zo'n script. En dan kan het ook zijn dat je aan heel veel dingen moet houden. En dan heet het een replica.
Ja.
Daar ben ik niet zo dol op, maar dat kan. En als je een non-replica, zoals wij nu met Kinky Boots, dan kunnen we wel een eigen invulling eraan geven. Ook met Evita bijvoorbeeld.
Ja.
En dan begin je met het creatieve team. Wie gaat het regisseren? Wie gaat het vertalen, bewerken? De vormgeving, de kostuums, het licht en natuurlijk de cast.
Ja.
Dus dat begint dat hele proces. En wat voor beeld ga je maken? Hoe wil je het publiek aanspreken? Ja, dat is toch. Je weet natuurlijk nooit de smaak of het besluit van het publiek. Hè? Het is heel moeilijk in te schatten.
Zeker, ja.
Dus dat is een lang proces, vaak van meer dan 2 jaar.
Maar wat gebeurt er op zo'n moment? Hè? Want het is inderdaad heel moeilijk, lijkt me, om een bepaald publiek aan te spreken. Je weet wel van, nou, we hebben in het verleden heel veel succes gehad. Maar elk nieuw iets vraagt ook weer een nieuwe aanpak. Of heb je een specifieke formule waarvan je zegt, nou, die richting bewandelen altijd en dat is vaak wel voor een deel goed.
Nee, die bestaat niet. Wat ik wel wist toen wij de Jantjes gingen doen, dat is natuurlijk met Willeke Alberti in de hoofdrol na het Huppel. Ik dacht ook bij mezelf, zij moeten doen. Anders doen. En als dat niet gaat lopen, vreet ik mijn kop op. Nou, dat ging ook lopen. Ja. Nou, als Willeke natuurlijk ook een publiciteitsmagneet. Die vrouw is zo goed daarin.
Ja.
Ik heb wel eens tegen mensen, jullie moeten echt gewoon op cursus bij Willeke Alberti, want die kan het.
Ja.
En die zeikt ook niet. Die doet het gewoon.
Nee, gewoon doen en gaan.
En er zijn ook wel eens mensen die dan het is een winkel. Ik ga niet iemand dwingen om een persoonlijk verhaal in een blad te doen als iemand dat niet wil.
Ja.
Maar het is PR, marketing is belangrijk.
Dat hoort er heel erg bij, ja. Ja, ja. Je bent wel een beetje een soort free bird, hè, op zo'n moment.
Ja, ja, play the game,
ja,
zeg ik dan zelf
zo
ook. Er zijn wel natuurlijk dingen waarvan je denkt, nou, dat zou moeten lukken. Maar nu is met Kinky Boots bijvoorbeeld. Wij merkten vanuit de theaters. Hè, wij hebben natuurlijk, zijn in gesprek met grote theaters in een soort dialoog. Daar hebben we ook een vast samenwerkingsverband mee onder de Nationale Musical Tour. Met een gedeelde verantwoordelijkheid. En zij zeiden, we willen ook weer wat nieuws.
Ja.
Ook wat een jonger publiek eerder aanspreekt. Maar wel iets wat zich internationaal heeft bewezen. Ja, Kinky Boots heeft natuurlijk in Broadway en op West End alle prijzen gewonnen. Muziek van Cyndi Lauper, een wereldster.
Ja, top. Ja,
en een spannend verhaal ook.
Ja.
En ik ben natuurlijk gaan kijken en ik dacht, ja, dit is gewoon zo lekker. Hier krijg je zoveel energie van deze krankzinnige show. Brutaal, hilarisch en ontroerend. En dat vind ik altijd een mooie combinatie.
Zeker.
Maar ook wel een niet heel voor de hand liggend alledaags verhaaltje.
Nee, precies.
Hans, ik wilde eigenlijk ook even terugkomen op het verhaal van Lisbeth List. Een idee van jou, heel mooi idee, goed uitgevoerd.
Ja.
En we gaan eigenlijk nu even een fragment daarvan beluisteren.
5, 4, 3.
3, 2, 1.
Laat me niet alleen. Toe vergeten strijd, toe vergetenheid. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeten want het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen. De parelen van regen, de parelen van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust. Om jouw licht en lust goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont. Waar de liefde loont, waar jouw wil geschiedt.
Waren wij niet altijd samen, voor eeuwig met elkaar vergroeide namen. Zo samen, door de jaren na. Ah, ah,
ah. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.
We praten met theaterproducent Hans Cornelissen over zijn werk bij De Graaf en Cornelissen. We hoorden zojuist een fragment van Lisbeth List, de musical. Hans, hoe kwam je eigenlijk op dit idee? Waarom wilde je dit per se gaan produceren?
Ik stond in de allereerste musical van Albert Verlinde als acteur. Piaf in 1999.
Oh, ja. Ja, geweldig.
En
ja.
Lisbeth speelde Piaf en ik speelde haar manager daarin. Dus ik heb Lisbeth daar heel goed leren kennen. En op een gegeven moment dacht ik, dit is zo'n grote ster en zo'n veelomvattende carrière. En ze deed toch wel iets minder al toen, hoewel ze nog wel, toch nog wel actief was. Ik dacht, het is een prachtig, een interessant leven met ups en downs. En een ongelooflijke carrière met heel erg mooi repertoire. Dus ik heb haar opgebeld. Ik zeg, Lisbeth, ik wil een musical maken. Ik zeg, je bent gek.
Zei ze dat?
Zei ze, ik zeg, ja, ik wil het toch. Zei ze, nou, geweldig.
Ja.
Zei ze, maar dan moet alles erin, ook de shit, anders is het niet interessant.
Nee,
fantastisch.
Dat is
waar, ja. Nou, goed, toen.
Gewoon echt wel real.
Zij, ja, zei, maar ze, dat wilde zij. Dus we zijn natuurlijk aan begonnen, heel veel met haar gepraat, met schrijven. Nou, uitgebreid audities gedaan, dus René van Wegberg.
Goeie vertolking, hè, van haar. Uitstekend.
Ja, een musical wordt gewonnen voor de beste hoofdrol en... Ik ben nu met haar aan het repeteren voor een programma. René van Wegberg zingt Liszt, Schaffy en Piaf. Ja, in een theatershow. Dat zijn we nu aan het maken.
Ja.
Dat komt daar ook uit voort. Maar goed, dat zijn we gemaakt. En veel met Lisbeth gesproken. En ze was ook bij de repetities. En ze vond het echt geweldig. Het is wel zo, en dat is zo, kan ik ook gewoon zeggen, dat in overleg met de familie nog voor de première is besloten dat zij zich zou terugtrekken uit de openbaarheid voor het grootste deel.
Waarom?
Omdat zij haar gezondheid, zeker op het mentale vlak, wat minder werd. Komt eigenlijk door een aantal auto-ongelukken, waardoor ze wat hersenbeschadigingen had. Dus het werd gewoon wat veel.
Ja, ja.
Dus we hebben wel een aantal interviews heeft ze gegeven, waar ik ook bij betrokken was. Van de Volkskrant naar een Telegraaf, samen met haar dochter en met nog een aantal andere mensen, waarin ze dat mooi heeft gezegd. Betekende wel dat zij ook geen publiciteit kon doen voor ons. Ik weet bijvoorbeeld van Paul.
Geen marketing en zo.
Ik sprak die redactie en zo. En ze hadden haar graag willen hebben. Maar ja, dat kon niet meer.
Nee.
Maar wat heel erg geweldig was, dat ze in Carré, op de première, was ze er. Dus ik ben samen met haar de loge binnengegaan, met haar familie. En dat hele Carré stond op als een blok en draaide zich om. En dat was absoluut een kippenvel moment. Dat ging maar door. Echt zo'n waardering voor 50 jaar, zo'n grootheid. En ook achteraf heb ik er toch mee toneel opgenomen. Heel snel, want het was natuurlijk heel eindlopen nog van die loge. Maar het lukte net. Haar terechte moment gegeven. Daarna ook samen met De andere Lisbeth Lis, René van Wegwerd, ja, die was net veel groter. Ja. Dus toen je ze naast elkaar zag, was dat ook wel weer heel grappig. Maar dat was prachtig. En voor Lisbeth, die heeft daarvan genoten en die vond dat mooi. En het was een mooi eerbetoon. En we hebben dat allemaal met heel erg veel... plezier is niet helemaal het goede woord, maar met heel veel hartstocht gemaakt.
Ja. 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 Ik vind haar ook echt zo'n mystieke, onbereikbare actrice.
Nou ja, zij is zo'n ster. Dat heb je in Nederland eigenlijk zelden. Ik bedoel, het is zo on-Nederlands. Hè? En dat geldt ook voor Ramses. Ja. Ramses en Lisbeth hebben natuurlijk de amusementswereld in Nederland vanaf de 60 jaren zo veranderd. Die invloeden zijn er nog steeds.
Ja.
Hans, heel iets anders. Wat ik mij ook wel eens afvraag is hoe het komt dat als iemand in het publiek gaat kuchen, er opeens ook veel anderen spontaan moeten gaan kuchen.
Ja,
heb je ook die ervaring?
Ja, en ik weet dat er acteurs zijn. Ik geloof dat het Bram van de Vlucht was, wil ik af zijn. Die zei in een scène, dames en heren, als u bent uitgekucht, dan mogen wij wellicht doorpraten. Dat is een legendarisch voorbeeld.
Ja.
Het is een raar fenomeen. Je hebt natuurlijk, je zit wel soms met 1000 mensen in een zaal. Je hoort het erg. Er zijn natuurlijk periodes dat er griep heerst. Vaak ook ouder publiek. En het is een soort effect dat het elkaar versterkt.
Ja.
Maar ik heb ook, Op Hoop van Zegen is een muziektheaterproductie die wij ook wel in het theater hebben gebracht.
Ja.
En er zijn daar scènes in, die zijn zo aangrijpend. Dan is het opeens doodstil.
Ja. Ja.
En dat je, en denk
iedereen
je,
geconcentreerd aan het luisteren.
Nee, maar dan gebeurt er dus iets anders. Dan kucht er opeens helemaal niemand. Dus het heeft ook, als het echt aangrijpend genoeg is, dan ontspant iedereen blijkbaar.
Doet dat iets voor jullie op de plank op zo'n moment?
Nou, het is erger als je... Kijk, ik sta natuurlijk dan nu niet meer op de planken. Maar als je in het publiek zit, ertussen...
Ja.
Ervaar ik het als irritanter nu. Want dan als producent en voor mijn mensen, zal ik maar zeggen. Dan vroeger op het toneel. Ik dacht, ja, ik heb gewoon een harde stem. Dus ik denk, nou, ik geef me van Jetje.
Ja.
Want wij speelden vroeger natuurlijk niet met microfoons.
Nee, dat is
nu
ook,
wel ook bij het toneel. Maar dat was helemaal niet zo gewoon met je eigen geluid.
Ja, dat is toch bijzonder, hè? Dat nu allemaal zo veranderd is.
Het is wel door het muziektheater gekomen, door de musical. En het is, ik weet niet of het altijd, maar bijna overal. Ja, dat is maar. Mensen zijn natuurlijk ook luier, dus het is moeilijk. Mensen zijn niet meer gewend om je echt te concentreren. Het is om echt tekst, om daar je best voor te doen.
Ja, maar het maakt het wel echter.
Ja, het maakt het wel echter. Aan de andere kant, ja, wat is nog echt? Er staat ook licht op. Vroeger deden ze het met kaarsen.
Ja.
Weet je, de tijd ontwikkelt zich.
Ja, zeker.
Het is wel zo dat ik vind jonge mensen, dat je wel merkt dat ze niet meer het vermogen hebben om zacht te praten en toch verstaanbaar te zijn.
Ja.
Dat ze kleine mechanismen, noemen we dat, de articulatie, dat ze heel erg leunen op de versterking, terwijl het daar niet om gaat.
Nee.
Want als je onduidelijk versterkt wordt, is het nog niet te verstaan.
Precies.
Ja. Licht en geluid. Hoe belangrijk is dat voor een productie?
Ja, ongelooflijk belangrijk. Ja. Allebei, maar geluid is moeilijk ook. Geluid is moeilijk, zeker met een reizende productie. Je zit iedere dag of week in een andere zaal, met een totaal andere akoestiek, met een andere installatie, met andere mensen die daar werken. Dus voor de geluidsontwerper en onze geluidsmensen moet er dus heel uitgebreid gesoundcheckt worden. Je moet ze gaan overal in de zaal op de balkon staan om te kijken of dat geluid goed is. En dat is, in sommige zalen is dat gewoon veel minder. En in andere zalen is het heel goed. Maar het is moeilijk om die... ik vond het bijvoorbeeld met Evita, ik kan er heel eerlijk over zijn. Een bepaalde periode was ik een paar keer in het theater. En ik merkte het ook wel met wat reacties. Ik denk, het is gewoon te hard.
Ja, ja.
Die muziek is te hard. Het was iets. En hoe dat dan... Dus daar hebben we heel erg over gesproken. En uiteindelijk wordt die balans weer gevonden. Kijk, Evita is een rockopera, hè? Dus het moet ook hard. Het is,
ja,
niet, het is gewoon een rockopera eigenlijk.
Ja.
Maar goed, het is met bijna onzingbare muziek van die Andrew Lloyd Webber, zeker voor de vrouwenpartijen. Ja, je hebt ook mensen, artiesten die heel overgevoelig zijn met geluid. Die altijd zeggen, het geluid is niet goed.
Een eeuwigdurend gebeuren.
Eeuwigdurend, ik heb daar ook wel wat nodig. Maar het is natuurlijk heel belangrijk en dat geldt natuurlijk voor licht ook, ja.
Hans, hoe doen musicals het financieel gezien in vergelijking met bijvoorbeeld een commerciële film?
Over het algemeen is het niet zo dat je denkt, nou, ik ga theater maken om eens heel rijk te worden. En dan kan ik meteen zeggen, Soldaat van Oranje is natuurlijk een ander verhaal, want dat is een unicum. Once in a lifetime, denk ik. Dus theater is best een ingewikkeld ding. Het is afhankelijk van de bestedingsmogelijkheden en behoeften van mensen. We zijn in Nederland ook niet gewend om hoge toegangsprijzen te betalen. Wij proberen altijd onder de 50 euro te blijven. Terwijl in Londen is het 100 euro of meer heel gewoon.
Ja,
en in Duitsland en eigenlijk overal.
Ja.
Dus het is best een risky business, theater sowieso. Musical had nooit subsidiemogelijkheden. Nou is dat een paar weken geleden is het nieuwe advies van de Raad voor Cultuur bijgesteld dat ook musical tot op zekere hoogte in aanmerking moet kunnen komen voor een deelsubsidie. Dat komt ook omdat het bezoek van musicals enorm is toegenomen.
Ja.
Toneel is ingezakt, maar qua muziektheater, musical trekt meer bezoekers dan opera en andere muziektheatervormen. Dus het is ook terecht, er is blijkbaar behoefte aan. Het heeft in Nederland ook een beetje een rare uitstraling, musical. De mensen zeggen, musical, dat is een beetje... Terwijl dat flauwekul is, dat is in Engeland of in Duitsland of in Amerika helemaal niet zo.
Nee.
En daar staan ook de grootste toneelacteurs ook wel in een musical. En we hebben in Nederland daar wel, en dat ook mensen uit het vak daar wel eens een beetje neerbuigend over gedaan. En ik begrijp best wel dat je denkt, de tiende keer de Sound of Music, nou weet ik het wel. Ze zijn ook helemaal musical. Ik ben helemaal niet zo'n musical fanaat. Ik kom er ook helemaal niet uit. Het is op mijn pad gekomen en ik ben het heel erg gaan waarderen, omdat alle disciplines erin voorkomen. En dat ik vind dat je een verhaal soms heel indringend kan vertellen met muziek en zang.
Ja, zeker.
En dans is ook te gek, want we hebben een chorus line gedaan. Ja, wat je daar ziet,
oh, ja.
Dat is natuurlijk ook heerlijk.
Dat is inderdaad wel wat je zegt, hè? Want in Amerika en ook zeker in Engeland is het heel normaal dat acteurs die zeg maar altijd in films spelen ook regelmatig op de planken te zien zijn.
Ja,
dat is heel gewoon.
Ja, en ook zeker. Ja,
ja ik nee, vraag maar, me af waarom dat
toneel
hier
is dan, maar een musical had altijd een beetje bij een bepaalde groep mensen een soort rare Oriol, maar dat is natuurlijk wel voorbij aan het gaan. En
ja.
Je moet natuurlijk ook niet alleen maar de allerbekendste zoetsappige verhalen gaan brengen.
Nee,
de
okay.
Disney's en de Sound of Music. Die moeten er zijn en
ja.
Die zijn mooi en die worden heel goed gedaan. Maar er moet variëteit in zijn en dat is er natuurlijk ook. En inmiddels is Nederland natuurlijk, en dat is gewoon te danken aan Joop van den Ende,
ja.
Een heel belangrijk toonaangevend musicalland geworden.
Er wordt
echt gekeken. Hoe gaat het? Daar worden ook wat dingen uitgeprobeerd. Er zijn ook heel veel Nederlandse artiesten die heel succesvol zijn in Duitsland, in Engeland, zelfs op Broadway.
Ja,
dus het is
goed.
Goed op de kaart gezet hier.
Nou, je had het al eerder over jullie productie Op Hoop van Zegen.
Ja.
Was het succes van tevoren gegarandeerd?
Nee, we hebben het namelijk 10 jaar geleden ook al een keer gedaan. Ik zei, Op Hoop van Zegen is natuurlijk zo'n cultuurgoed. Hè? De vis wordt duur betaald. Nou, dat kent iedereen.
Ja.
Dat is een dramatisch verhaal over de vissers, de visserijbevolking. Het is overigens het meest gespeelde Nederlandse toneelstuk ter wereld.
Ter wereld, hè? Ja.
Overal is het gespeeld. En echt van het Oostblok tot Amerika. Zelfs in Senegal is het gespeeld. En dat komt natuurlijk ook. De uitbuiting van de arbeidersbevolking,
ja,
is natuurlijk een universeel, helaas, gegeven van alle tijden. En ik dacht, wij moeten daar muziektheater van maken. Ik zou zeggen, er wordt niet in gedanst, in de Hoop van Zegen. Maar wel heel erg veel en heel erg prachtig gezongen.
Gezongen
met nieuwe muziek van Tom Bakker. Zijn vader was de schrijver van Dinge Dong, om maar eens wat te noemen. Ja,
leuk.
En de dirigent van het Metropoolorkest, 30 jaar lang, Dick Bakker.
Ja.
Maar Tom Bakker schrijft veel muziek voor ons en die man is geniaal. En Op Hoop van Zegen, dat is zo'n aangrijpend, mooi, heel Hollands verhaal. Dat werkt. Ik zal niet zeggen dat het de publiek onder de 30 is, dat nou weer niet. Maar dat hoeft ook niet. Je kunt ook dingen maken voor de 50-plus categorie.
Ja,
er zijn
precies.
Er veel, mensen hebben tijd, mensen hebben geld, soms, vaak. En Kinky Boots, ja, daar verwachten wij weer ook een veel jongere aanwas.
Ja, ik denk een beetje van beide natuurlijk.
Ja, we gaan even een kort stukje laten horen van de musical Op Hoop van Zegen.
Op Hoop van Zegen, is dit het waar? Zal blijven spreken, storm en regen.
Als er niks uitvaart, komt er niks binnen, kaps. Zoek een bemanning, de hoop vaart uit volgende week.
Achter de horizon.
Een beeld. Voor alle vissers die gestorven zijn op zee. Met schrobben, knieën en boenen, heel veel meer kun je niet doen. Ondertussen blijven hopen en niet meer denken aan toen. We hadden ruzie. En Toen de Anna de zee opging, ben ik niet eens naar de kade gegaan. Zo boos was ik. Zoiets blijft je hele leven aan je reputatie kleven. Want dat kunt ze wel vergeven.
De hoop vaart uit.
Wanneer?
Volgende week.
Ja, dan kan Barentje mooi weten.
Nee!
Hou je mond!
Ik ga niet!
Nou, wat wil je dan?
Alles behalve varen. Ik ga niet.
Geert! Nee!
Ik draag je met me mee, ondanks stormwind en orkanen, ondanks golven, oceanen, geloof ik in ons twee.
Denk je nou echt dat mijn vader een schip laat uitvaren dat niet goed is?
Hou jij me veilig, tot elke dageraad.
Truus heeft gelijk. De vis wordt duur betaald. Ik weet niet meer waarom de dag gewoon gevolgd wordt door de nacht. Ik weet niet meer wat ik in godsnaam van dit leven had verwacht. Of ik ooit grote dromen had, misschien. Ik moet zoveel vergeten, maar weet dat ik ze nooit meer zou zien.
Ja, nou is het genoeg wegwezen. Eén keer hoog water, dan zinkt ze meteen. Dat schip is niet goed.
Barend, hou je mond.
Hoop, hoop van zekeren behouden vaart.
We zijn in gesprek met theaterproducent Hans Cornelissen over het vak en zijn passie voor musicals en theater uiteraard. Hoe heeft Op hoop van zegen het uiteindelijk gedaan?
Nou, het loopt nog. Dus het gaat goed. Het is, okay. We hebben het natuurlijk 10 jaar geleden gedaan in de eerste versie. En nu heb ik, dat is het leuke, als je een nieuwe musical maakt, dan altijd de 30ste keer denk je, ja, maar dat had anders gemoeten. Dat is logisch. Kijk, My Fair Lady, dat is door de hele wereld overal, door allerlei trechters gegaan.
Ja,
en dat geldt voor alle grote titels. En ik had echt heel erg iets met Op hoop van zegen, terwijl ik destijds het heel goed deed. Daar moeten we dingen veranderen en dat hebben we gedaan. Of snelheid, of meer muziek. Nou, een paar liedjes eruit en dingen erbij. Dus het gaat hartstikke goed. Prachtig ontvangen. Mensen vinden het schitterend. En,
het is altijd puzzelen, hè? Met musicals. En theater natuurlijk ook.
Nou ja, je moet. Kijk, als je iets nieuws maakt, dan krijg je natuurlijk in die 6 weken repetitieperiode kun je natuurlijk van alles doen. Maar op een gegeven moment staat het. En dan kun je niet echt ingrijpende veranderingen invoeren. En dat hoeft ook niet per se. Maar je denkt wel op een gegeven moment, oh, dat is toch.
Ja.
Had beter gekund. Ja, ja. Dat is ook goed.
Ja, als je op persoonlijke titel naar musicals gaat, kun je dan ook daar naartoe met verstand op nul en dan echt genieten? Ik denk dat moeilijk is.
Ja, dat is, het kan, het is in het buitenland makkelijker. Gek genoeg. Ik kan het makkelijker. Wij gaan Titanic doen, dat is al bekend. Dat gaan we na Kinky Boots doen. En dat heb ik gezien in Hamburg. Maar wel de Engelse voorstelling, die reisde door. Door Duitsland,
een
soort
vernieuwde
versie. En daar kon ik wel gewoon, alhoewel ik wel meteen zat te kijken, hoe moeten we dat doen en wie zou daar geschikt voor zijn,
een
beetje.
Het is niet makkelijk.
Maar toch wel, dan kan ik dat makkelijker in het buitenland. In Nederland is toch altijd, je kent dan heel veel mensen, meestal die het geregisseerd hebben, of oh, dat is het licht van die, of die acteur. Dus dat is, zit al vaak een bijgedachte bij.
Ja.
Maar als iets echt heel goed is en echt aankomt, dan vergeet je.
Als ik kijk naar productiehuizen als Cirque du Soleil, kan je daar dan ook inspiratie uit halen? Ook al is het een hele andere discipline?
Nee, dat heb ik nooit zo gevoeld. Maar wat wel grappig is, dat nu in Duitsland net een musical in première is gegaan, Paramour, met Fayen van der Bos in de hoofdrol, die bij ons ook de hoofdrol gaat spelen in Kinky Boots.
Ja.
En dat is een Cirque du Soleil, ook door het Cirque du Soleil geïnspireerde en geïnitieerde voorstelling, waarin dus de prachtige theatervorm die zij doen, samenkomt met musical. Dus ik heb dat nooit zelf bedacht, maar het is dus wel gebeurd.
Kinky Boots, jullie zijn volop in de voorbereiding daarvan.
Ja. In de Kinky Boots, ja,
in de Kinky
titel.
Boots. Kun je voor de luisteraars uitleggen waar de musical over gaat?
Er is een jongeman die erft een schoenenfabriek van zijn vader. Een fabriek die burgerlijke, lelijke, bruine herenschoenen maakt. Dat ziet hij helemaal niet zitten. Maar ja, hij erft het. En dat personeel is al 30 jaar in dienst van een familiebedrijf. Dus hij voelt zich toch verplicht dat te gaan voortzetten. Gaat heel slecht. Gaat bijna failliet. Hij komt toevallig in contact met een jonge Simon. Donkere, grote gozer. Opgevoed als bokser.
Ja.
Maar die voelt zich toch ook heel comfortabel om zich vaak als een Lola te manifesteren. Een flamboyante drag queen.
Geweldig.
Wat leuk.
En die zegt, weet je wat jij moet gaan doen? Je moet grote kinky boots voor die hele drag scene in de hele wereld gaan maken. Ja, plaats dus, in die lelijke klotenschoenen.
Ja.
En dan moeten we zorgen dat we klaar zijn met die Milan Fashion Week. Nou, dat gaan ze doen. Maar die Lola, die heeft ook een heel gevolg. De Angels, ook flamboyante dames, die daar op die fabrieksvloer komen. Je zult begrijpen dat een oude stoffige chef of een oude chefin dat toch wel even wennen vinden in diverse
natuurlijk
opzichten.
Ja.
Dus dat wordt een heel ingewikkeld gebeuren. Maar goed, ze zetten door. En er komen ook krankzinnige dansnummers in. En uiteindelijk wordt dat dus een ontzettend succes. Dus wat betekent het? Er zijn altijd nieuwe kansen. En wat ook blijkt is dat die Charlie en die Lola / Simon veel meer op elkaar lijken dan ze eigenlijk gedacht hadden. Want ze hebben allebei zich verzet tegen wat hun vader wilde dat ze zouden gaan doen. De ene moest schoenenfabrikant worden van lelijke schoenen, de andere bokser. Dus
het wordt iets heel anders.
En het mooie nummer is I'm Not My Father's Son.
Ja.
Dus dat zijn ze natuurlijk wel, maar niet hetzelfde. Dus dat, dat is natuurlijk een goed ding. En wat het lekkere van deze show is dat je die muziek van Cyndi Lauper, bij ieder liedje denk je, oh ja, maar dat is helemaal niet waar, het is allemaal nieuw. Dat zijn een soort oorwormen, dat die, zo blijven die hangen. Maar dat je er met zoveel energie uitkomt, is ook heel erg om te lachen. En geweldig ziet het eruit natuurlijk, het is gek. En dat je dan ook nog denkt, ja, maar ik heb ook wel een goed verhaaltje voorgeschoten gekregen. Maar niet met het vingertje. Niet van, we gaan nu een boodschap. Hè. En het is natuurlijk, je moet gewoon kunnen zijn wie je wil.
Ja,
en
precies.
Volg je hart. En dat is zeker in deze tijd, lijkt me, toch geen onnodig verhaaltje. Maar het is niet als mensen naar ontwikkelingstheater gaan. We gaan eens even politiek correct vertellen hoe het moet. Het is heel lekker, smakelijk, grappig verpakt.
Ja.
Maar het is ook gewoon een mooi verhaal.
Ja, het is echt mooi vermaak gewoon.
Ja, goed, mooi vermaak. Mooi verpakt, goed verhaal, goed gedaan. Krankzinnig.
Goeie kast.
Ja. Goeie kast.
Ja.
Want kun je een paar namen noemen?
Ja
nou ja, Fayenne van der Bos natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk zo'n ongelofelijke rising star. Dat heeft Grease, dat heeft ze allemaal niet gedaan. Hoe heet het? On Your Feet.
Ja.
Maar die Lola,
mm-hmm.
die Lola Simon,
ja
dat is natuurlijk een grote, stevige, goed uitziende, donkere meneer. Die zich ook comfortabel voelt en er ook nog leuk uitziet als dame. Want dat kan ik je meedelen. Dat is echt niet altijd het geval.
Nou, maar ik zit al van alles te bedenken. Want als jij zegt groot en alles, dan ziet iedereen dat het gewoon een man is.
Nee, maar
is.
Dat is niet erg.
Ja.
Dat is natuurlijk ook zo. Maar het moet ook niet afstotelijk zijn.
Nee, precies.
En iemand moet zich er ook comfortabel in voelen. En moet goed kunnen dansen. Heel goed.
Ja.
Heel goed kunnen zingen. Goed kunnen spelen. Tragicomedy. Dus ik dacht, dan lopen er niet 20 van op het Leidseplein.
Dat is waar.
Hè? Ja. Dus ik ben heel vroeg audities gaan uitzetten. Er kwamen mensen uit New York, uit Londen. Dat waren dan hele imposante travestie-acts. Maar ja, die speelden voor geen deuk in een pakje boter.
Ja, dan houdt het ook
en op. En uiteindelijk kwam deze jongen, die al 3 jaar Simba speelt in The Lion King.
Ja.
Oh,
Najim Severina.
Ja.
Die kwam binnen, leuke jongen. En die zei, ik weet helemaal niet wat voor me is. Ik heb er nog nooit op hakken gelopen. Maar ik kwam wel met enorme wit lak, weet ik veel, plateauzolen. En ik zei, ik ook niet. Maar ik zeg, ga je gang.
Ja.
En die deed dat. Wat ik vooral doet, hij was ontzettend aangenaam. En hij trok je op schoot. En was een hele ontwapenende uitstraling. En ook precies die balans tussen aan de ene kant die stoere bokser en aan de andere kant. En het heeft ook niets met gay te maken. Er zijn een heleboel hetero mannen die het toch prettig vinden af en toe. Om, dat is gewoon best bekend, om in de jeugd te lopen.
Ja.
Vrijheid, blijheid. dus dat is. Maar dat kon hij heel goed op die manier pakken. In alle tweede fronten.
Ja, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat het wel goed gebracht wordt. En dat je niet denkt van, dit is iemand die het gaat proberen.
Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk zoveel travestis. Je hebt ook RuPaul, is natuurlijk heel erg in.
Het
is
bekend,
hartstikke
leuk.
Maar dit moet toch wel. Het is niet alleen maar. We gaan een keer leuk naar verklede mannen kijken. Dat is gewoon veel te weinig.
Ja,
het gaat ook om een essentiële behoefte van deze jongen om zich zo te manifesteren.
Ja.
En waardoor ook blijkt dat dat dus die andere, die Charlie, hè, dat, van die schoen, dat ze dus eigenlijk bijna broers zijn, zo op elkaar lijken. Alleen, het uitzicht anders.
Ja, mooi. Ik ben erg benieuwd.
Ja,
heel erg benieuwd zelfs.
Als ik nou kijk naar de producties die jij op jouw naam hebt staan, kunnen we ook spreken van een eigen signatuur? Zodat men kan zeggen, zet hem voor de viel de Cornelissen.
Nou, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen over Evita, Marvel Lady, dat soort titels, Titanic. Hoewel we wel bij al die er wel een eigen versie van hebben gemaakt. Evita heb ik bijvoorbeeld van het begin af aan gezegd, ik wil het heel abstract.
Ja.
Qua vormgeving. En ook veel meer choreografie, veel meer dans erin. Dus dat wel. Waarin wij ons wel heel erg duidelijk in hebben gemanifesteerd, is nieuwe musicals gemaakt op Nederlandse dingen. We hebben een musical gemaakt op een zangeres zonder naam. Dat klinkt raar, maar het is een heel vreemd leven wat die vrouw heeft gehad. Adèle Corny, Jasperina de Grote Drie, onze grootste cabaretiers, Lisbeth List, het meisje met het rode haar op Hoog van Zegen.
Ja.
Wat zie ik? Zelfs Volendam. En dan dachten mensen, gaan ze, nou, maar zo'n heel verneindig verhaaltje met veel PVV en cocaïne, zoals je zult begrijpen. En al die liedjes. Dus we, en de theaterconcerten. Ik heb twee theaterconcerten gemaakt. Vive la France, met het hoogtepunt uit 50 jaar Frans chanson.
Ja.
Met René van Wegberg.
Oh, ja.
Twee jaar geleden Bella Italia. Hetzelfde, maar dan het goddelijke Italiaanse repertoire. En nu dus René van Wegberg zingt Liszt, Schaffi en Piaf. En dat gaan we daarna ook met Brigitte Heitzer doen, die Evita speelde. Maar dan zijn dat nummers die allemaal gaan over de seizoenen, over de elementen. Dus de storm, de regen, de wind, de sneeuw en de maanden van het jaar.
Ja.
En zij is een Limburgse boerendochter. Dus ze zegt, ik heb wel eens met mijn benen in de koeienstront gestaan, terwijl mijn glitterjurk 100 meter verder klaar hing, omdat ik eerst moest optreden.
Ach,
dus die contradictie willen we dan ook in dat programma vervatten.
Zo, leuk zeg. Ja. Ja.
Hey, en wanneer gaat Kinky Boots van start?
Zijn
jullie al bezig met de voorbereidingen?
Ja, nou ja, we hebben nu optredens in de Schouwburgers. Ze gaan op het AIDS diner gaan de twee hier een duet zingen. De Gay Pride zijn ze uitgenodigd door op een boot. Maar daar zijn ze geïnviteerd om daar Kinky Boots te manifesteren. Nou, is natuurlijk heel leuk.
Ja.
We krijgen natuurlijk de musical sing-along op het grote evenement. Dit keer weer op het Museumplein, waar we zeker met een groot nummer aanwezig zijn. En dan beginnen we in september te repeteren. En dan oktober de eerste try-outs en dan richting première. En we hopen, zijn we druk mee bezig, dat we Cyndi Lauper naar Nederland kunnen halen. Dat ziet er wel aardig uit.
Oh, dat zou
dat
heel
is
leuk
natuurlijk
zijn,
wel heel, heel erg leuk als hij erbij zou zijn.
Goh, waar kunnen mensen wat meer informatie over het verhaal van Kinky Boots vinden?
www.kinkyboots.nl.
Oh, zo simpel.
Of degravencornelissen.nl. Ja, dat is onze website, daar staat het allebei op.
Hans, als je moest kiezen voor het mijltje van Assepoester of voor Kinky Boots, waar zou je dan voor gaan?
Voor die Kinky Boots, hoor. Want Assepoester, dat is het glazen muiltje.
Ja.
Dat
ja.
past mij niet.
Dus geen truttigheid in het leven van Hans Cornelissen?
Nee.
Hans, bedankt voor dit leuke gesprek.
Ja,
en superleuk. Heel veel succes met de musical Kinky Boots.
Dankjewel.
Fijn hier te zijn, dankjewel.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu. Hello Radio is zo weer terug.